Welkom bij de Tailored Man in Blue, It Is You podcast. Ik ben Edgar Nijdam, jouw tailor in deze podcast. Vanuit mijn Tailored Man in Blue showroom ontvang ik iedere week een inspirerende gast. Geniet van de verhalen, leer van de lessen en luister naar de boodschap van mijn gasten. De Tailored Man in Blue, It Is You. Jij hebt het talent om mensen te transformeren. Jij hebt de attitude om mensen aan te trekken. Ontwikkel een imago waarmee je mensen inspireert. Neem de leiding over je eigen leven. Ontwikkel je en ga voor duurzame resultaten. Laat je inspireren en word een Tailored Man in Blue. Het is vandaag 16 juli. En vanuit mijn Tailored Man in Blue, It Is You showroom. Vandaag opnieuw een inspirerende podcast. En tegenover me zit een vrouw van 48 jaar jong. En zij is werkzaam als trainer en coach. Ouder en wijzer worden was voor haar een voorwaarde om coach te worden. En haar manier van werken is als volgt. Zij wil graag met volle aandacht naar je verhaal luisteren, om zo samen te ontdekken waar de knelpunten liggen. Samen onderzoeken waarom je op deze manier tegen de dingen aankijkt en of hiermee omgaat. Bewustwording speelt een grote rol. Zij biedt structuur en zal soms confronterend zijn. En alles is erop gericht jouw welzijn uiteindelijk te verhogen. Kortom, wat past bij jou? Christel van Lunsen, welkom in mijn Tailored Man in Blue It Is You showroom. En wat leuk dat je vanuit Barneveld de moeite hebt genomen om vandaag in mijn showroom aanwezig te zijn.
Nou, met genoegen, Edgar. Heel leuk om hier te zijn. Dank je wel dat je mij als gast gevraagd hebt.
Ja, want wij kennen elkaar niet, maar eigenlijk ook wel weer een beetje. Mm-hmm. Want mijn reis is als vijfjarig jochie in Barneveld begonnen. En wij kennen heel veel gezamenlijke mensen, veel vrienden van mij uit mijn Barneveld-periode, ken jij ook.
Ja.
En jouw man ken ik zelfs best wel heel goed. Mm-hmm. En zijn broer was vroeger een van mijn allerbeste vrienden, waar ik ook vakanties mee heb gedeeld, mm-hmm. Edward van Lunsen.
Ja.
Dus daar ligt best wel een connectie en dat is wel bijzonder dat we nu tegen elkaar over zitten.
Ja, absoluut.
En in mijn podcast draait het een beetje om de levensverhalen en de levenslessen van mijn gasten en de boodschap aan de wereld van mijn gasten. En volgens mij heb jij een boodschap aan de wereld. Kun jij jezelf eens introduceren, voorstellen aan de luisteraars, dat ze weten wie hier tegenover mij zit?
Ja, dat zal ik eens gaan proberen. Zoals gezegd, Christel dus, 48, getrouwd met Jeroen en moeder van twee zonen, Hugo en Olivier. Hugo is 19, Olivier is 17. Beide hebben ze van de zomer hun diploma gehaald van de middelbare school, JFC, waar jij dus ook, dankjewel, waar jij ook hebt op gezeten.
Daar heb ik mijn diploma ook gehaald.
Ja, ik zelf ook. Ja. Dus die gaan allebei studeren in september. Ja, een beetje wie ik ben was je vraag.
Je bent nu, wat ik net ook zei, ouder en wijzer worden was voor haar een voorwaarde om coach te worden.
Ja.
Ik bedoel, wat is daar allemaal aan vooraf gegaan? En hoe kan het zo gebeuren dat je nu kunt zeggen dat je een coach, trainer bent en dat je een verschil maakt in het leven van anderen?
Ja, dit begon al wel, denk ik, heel jong met een verlangen om andere mensen te helpen. En ik denk dat dat al aanwezig was vanaf mijn vroegste geheugen, mijn herinnering.
Ja.
Ook interesse in mensen. Ik weet echt nog dat ik op de kleuterschool de klas binnenliep en er zat één donker jongetje, Mark Voet. En hij zat daar en ik had nog nooit gezien een donker jongetje. En ik dacht echt, daar ga ik naast zitten. Daar moet ik gewoon meer van weten. Ik altijd al wel die interesse gehad. Maar goed, dan ga je naar de MAVO, vervolgens naar de HAVO. Dan moet je een studiekeuze bepalen. Geen idee had ik echt niet. Dus sociaal-pedagogische hulpverlening ben ik toe gaan studeren. Dus eigenlijk al wel een beetje de richting op. Maar ik had eigenlijk de studie ernaast moeten kiezen, die van maatschappelijk werk. En als het helemaal mooi was gegaan, was ik gewoon psychologie gaan studeren. Maar ik kon echt geen wiskunde, dus die optie die viel gewoon af voor mij. Dus die opleiding ben ik gaan doen. En ik heb altijd al wel haast gehad in het leven. Als ik 13 was, dan zei ik, ik ben bijna 14. Echt de volgende dag na mijn verjaardag. Ik wilde altijd heel graag 18 worden en de wereld ontdekken. En vooral geen huisje, boompje, beestje. Vond ik heel belangrijk. Ik wilde ook voor het huizen uit. Nou, zoals je weet ben ik in Barneveld beland. Dus dat is ook wel geteld één dorp verderop. Maar mijn plannen waren veel groter aan het begin. Dus toen ik nog tijdens mijn studie ben ik met Jeroen getrouwd. Wederom, want ik had haast. En wij zouden ook 2 jaar naar het buitenland gaan. Om daar ontwikkelingswerk te doen. Nou, dat paste helemaal bij mijn plaatje van geen huisje, boompje, beestje. Maar goed, het liep allemaal anders.
En mensen helpen.
En mensen helpen, inderdaad. Dat had die studie ook echt wel bij mij teweeg gebracht. Dus ik dacht, ja, ik ga de wereld ontdekken. En wij hebben ons toen ook aangemeld bij een organisatie. En tegen die organisatie gezegd, Dorcas heette dat. Zend ons maar waar de hulp het meest nodig is. Het hardst nodig is. Echt kinderlijk nobel, zou ik bijna nu zeggen. Ja. Want ik hoopte natuurlijk wel dat dat Afrika werd. Of Brazilië. Of
ver weg.
Ver weg en waar de zon schijnt.
Ja.
Nou, wij zouden gedetacheerd worden in Moldavië. In die tijd had je nog niet zoiets als internet. Dus we moesten echt in de bosatlas kijken waar het lag. Nou, dat is een deelstaat van Rusland. Verschrikkelijk natuurlijk. Nou, we zijn op bezoek geweest. We zouden het allemaal gaan doen. En toen werd Jeroen ziek. En hij is toen ook echt flink ziek geworden. Hij is ook extern geweest. Dus eigenlijk met een half jaar huwelijk zat ik alleen thuis in zijn huis. En mijn toekomstbeeld was weg. En ja, ik wist eigenlijk niet hoe ik dat nog moest gaan doen allemaal. Maar ik heb een enorme doorzetter in me. Dus ik dacht, ik ga dit gewoon even fixen. En ik pakte dat ook aan en ik deed net of het oké was. En toen Jeroen weer helemaal beter was, toen was er een periode dat ik heel moe werd. Maar ik had helemaal niet door waarom. Dus ik ben gewoon heel vroeg naar bed gegaan een periode. En geen sociaal leven, even op een laag standje. Maar ik had eigenlijk echt geen idee. Echt niet weten, hè? Misschien moet je daar jong voor zijn. Dat je dingen nog niet aan elkaar kunt koppelen. Nou, mijn leven ging gewoon weer door. Uiteindelijk een aantal jaren later 2 kinderen gekregen. Dus mijn leven werd aangepast eigenlijk aan
de
gezin. Aan de situatie.
Ja.
Ja, dus ik was secretaresse in die tijd en dat paste ook heel goed. Heel snel directiesecretaresse geweest en dat organisatorische hartstikke leuk. Mensen helpen, ondersteunen, ook prima. Maar iets in mij zei altijd wel dat ik een soort nep-secretaresse was. Want ik kan ook niet archiveren en mapjes. Ik ben er eigenlijk allemaal helemaal niet van. Ik ben van mensen en niet van structuren. Dus ja, er was wel een uitdaging in die tijd, maar ja, het paste goed. En dat heeft dus wel, heel veel jaren heb ik zo geleefd, totdat ik ook wel merkte dat ik eigenlijk niet echt leefde of geleefd werd. En ging er in mijn onderstroom ook echt wel wat mis. En toen ik dat eenmaal op tafel had, wat dat was, toen dacht ik wel, ik moet echt terug naar wie ik was, wie ik echt ten diepste ben. En dat is toch wel coach. Dat is met mensen het gesprek aangaan.
Hoe oud was je toen dit bij jou ontstond, die urgentie?
10 jaar geleden, denk ik.
10 jaar geleden, dus op je 38ste.
Ja, een soort vervroegde midlife, denk ik. Hè? Dat je echt even een moment hebt waarop je stil wordt gezet. Dus ik ben ook een voorstander van die midlife. Dat je stil wordt gezet bij van wat wil ik eigenlijk echt.
In plaats van doorrazen in de haastfactor.
Ja, ja, ja. En gewoon je leven leven en je dingen doen. En omdat het zo gaat en hoort. En ik denk dat ik mijn eigen vierkante meter ook een beetje kwijt was geraakt. En dat is niet goed voor een mens.
Dus uiteindelijk, ik las het ook maar in een van je blogs. Je wilde jezelf wel eens ontmoeten in plaats van jezelf steeds tegenkomen.
Ja. 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 Absoluut. En dat ben ik gaan doen. En in die zoektocht werd ik ook heel erg gesteund door mijn werkgever. Dus dat was heel prettig. Dus ik mocht de coachopleiding gaan doen. En daarvoor moest ik eigenlijk 10 gesprekken doen met een coach. En na gesprek 8 zei ze, ga jij die opleiding maar doen, want je mag bij ons in dienst komen. Want je bent het. En ik weet dat ik mijn tranen sprongen me in mijn ogen toen ze dat zeiden.
Een soort vervulling.
Dat moment waarop iemand jou ziet zoals je werkelijk bent. Oh, dat is zo lekker, Edgar.
Mooi.
Ja,
ja, want er zijn op het moment natuurlijk heel veel coaches. Ook in deze tijd van dat alles online gaat, zie je de ene coach naar de ander met programmaatjes, met tabelletjes, met whatever. Dat is een beetje wildgroei gaande.
Ja.
Jij kreeg van iemand te horen van, jij bent het.
Ja.
Je schrijft ook, door ouder te worden en wijzig te worden, is het jou gelukt om je nu in deze rol naar buiten te brengen, naar buiten te treden.
Ja.
Wat is er volgens jou voor nodig om een goede trainer-coach te worden?
Ik denk dat je echt zicht moet hebben op je eigen onderstroom. Dat je moet kunnen inchecken in wie je bent, wat je voelt, hoe je de dingen ervaart. Dat je kan doorleven. Dat je pijn kunt verduren. Dat je erbij durft te blijven. Voelen. Eigenlijk voelen. Kern is voelen, denk ik.
En hoe moeilijk is dat voor mensen om te voelen?
Enorm. Enorm, want emoties, die zijn een heel aantal negatieve emoties. En daar willen we vandaan blijven. Dus voelen brengt ons ook daar. Als we gaan voelen, gaan we alles voelen. Hè? Dat is niet dat je dan alleen maar blijdschap voelt. Of nieuwsgierigheid. Nee, je gaat ook gevoelens van schaamte of angst. Onzekerheid, bang, nou, noem het maar op, voelen. Dus voelen is ook eng. En dat moet je durven. Dat moet je willen. Maar ik geloof echt, ik ben er 100% van overtuigd, dat als je keuzes maakt op basis van je verstand en je gevoel, dus hoofd en hart aan elkaar koppelt, dat je dan de mooiste keuzes maakt. Ja. Echt vanuit je buik ook.
Ja, het is die langste reis, zo'n beetje, die we in de wereld maken. Dat is uiteindelijk een reis van 30 centimeter.
Ja.
En dat is de reis van je hoofd naar je hart.
Wat een toffe formulering.
Ja, nou, ik heb gelukkig altijd hele mooie gasten in mijn podcast. En ik pik wel eens wat op. En Monique van der Weijden, ook een fantastisch mens. Ik heb haar boek dit weekend gelezen, Wild Hart.
Oh,
en haar zoektocht in haar leven, dat is ook zo'n mooi verhaal. En eigenlijk de quote die bovenop haar website staat van de langste reis die we maken in ons leven is een reis van 30 centimeter.
Ja.
En als je daar zelf bewust van bent, dan ontstaat er denk ik al wat.
Mm-hmm.
Dan ga je schat graven.
Ik vind het ook zo grappig dat je het nu zegt, net nadat ik vertel dat wij naar Moldavië zouden gaan. Dus echt een reis zouden maken.
Ja.
Terwijl die reis dus blijkbaar niet nodig was voor mij om heel mens te worden. Ja. Maar gewoon 30 centimeter moest ik zakken.
Misschien was dat ook wel een vlucht geweest.
Ja, zou heel goed kunnen. Ja. Een uitstel van jezelf vinden wellicht.
Ja. En er is nogal wel wat gebeurd in je leven.
Ja.
Je was directiesecretaresse, maar je had niet het gevoel dat je directiesecretaresse was. Dus je was toch bezig met op zoek naar.
Ja.
Uiteindelijk kun je nu zeggen waar je voor staat. Ik bedoel, dat heb je in jezelf gevonden en dat ontwikkel je en daar help je mensen ook mee.
Ja.
Wat zijn de belangrijkste lessen waar je tegenaan bent gelopen in die reis?
In al die jaren?
Ja.
Ik denk dat het vooral echt belangrijk is dat je weet wie je bent. Dus dat je je identiteit ontwikkelt. Dat je weet waar je talenten zijn, waar je goed in bent.
Kun je dat alleen?
Nee. Ik denk dat het zo helpend is als een ander je daarop bevraagt. Omdat je eigenlijk in je eigen referentiekader aan het nadenken bent.
Ja.
En die ander kan hem net iets verbreden. En dan denk je, oh ja, net als wat je net zei eigenlijk over die reis die je naar binnen maakt. En ik hem nu koppel aan de reis naar Moldavië die we zouden maken.
Ja, die inzicht.
Ja, die inzicht. Ja. En inzicht, dan heb je dus ook weer over bewustwording, wat je straks zei. Hè?
Ja.
Dat bewustwording is zo belangrijk. Dat geeft inzicht. En daar heb je toch, ik heb er in ieder geval wel ook een ander bij nodig. Ja, gesprekken. Dit.
Ja, want jij hebt natuurlijk, je hebt zelf ook je laten opleiden.
Ja.
Kun je ons daar iets over vertellen? Ik lees hier tafelopstellingen.
Ja.
Ik lees een boek waar we het net even over hadden, voordat we aan deze podcast begonnen.
Ja,
De Fontein. Ik lees ook trauma-sensitieve begeleiding.
Ja,
en ik lees nu dat je bezig bent met deep democracy.
Ja. Deep democracy.
Democracy.
Ja.
Dus je bent jezelf natuurlijk ook continu aan het ontwikkelen om uiteindelijk datgene wat je doet nog beter te kunnen doen. Kun je ons daar een klein beetje meenemen?
Ja, ik denk dat ik, voor mij, een van mijn waarden zijn ook ontwikkelen. Dat is echt iets wat heel erg bij mij past. Dus ik vind dat ook echt genieten. Dus de coachopleiding was voor mij echt genieten. De theorie, de boeken die ik lees, de Fontijn is inderdaad heel belangrijk voor mij geweest. Dat is het systemisch denken over wat jouw plek is in de fontein. Vind je plek, is ook de ondertitel. Dus waar staan je ouders, waar staan de mensen om je heen, waar staan je kinderen? En als iedereen op zijn eigen plek blijft staan, dan stroomt de energie het mooiste. Heel praktisch boek, echt een aanrader om te lezen. Andere boeken hebben ook echt indruk gemaakt, maar ook een training over tafelopstellingen. Dus ik werk nu ook met die poppetjes. Het geeft gewoon beeld aan wat je voelt. En ik denk dat dat voor een dubbele dosis bewustwording zorgt. Traumasensitief heeft me echt geleerd wat het doet met een brein als je met een trauma geconfronteerd wordt. En wat je dan nodig hebt. En wat je nodig hebt is empathie. Iemand die gewoon je hand vasthoudt. Niet iemand die tegen je praat, maar iemand die je hand vasthoudt.
Die een knuffel geeft.
Ja, die zachtjes tegen je praat. Maakt niet uit wat hij zegt, als hij maar zachtjes tegen je praat. En dat heeft me eigenlijk ook zo geleerd dat het zijn van een secure base voor de ander. Dus ook als coach, dat je de veilige haven bent voor die ander, waar die even tegenaan kan leunen om het vervolgens samen te doen vanuit die verbondenheid. Nou, dat zijn zulke gouden lessen. En die passen zo goed bij mij en bij wie ik wil zijn. En wat ik gewoon zo mooi vind om te doen. Ik word daar echt gelukkig van.
Ja. Mooi. Ja. Waardevol. Ja, bewustwording speelt een grote rol, denk ik, in jouw trainingen.
Ja.
Ik heb hier net, ik liet je ook zien, een boek voor me liggen. Een boek van Vincent van Dam. Over 2 weken mijn gast in mijn podcast. Mm-hmm. En zijn boek heet ook Het overweldigende effect van 1% meer bewustzijn.
Ja.
Volgens onderzoeken leven we 95% op ons onderbewustzijn.
Ja.
En dat moeten we ook vooral zo laten. Want dat brengt ons toch heel ver.
Mm-hmm.
En leven we maar 5% bewust. Maar wat hij in zijn boek schrijft, als we van die 5% in de wereld 6% zouden kunnen maken, dan zou de wereld er al heel anders uitkomen te zien.
Ja.
Kun je ons eens daar een klein beetje in meenemen, hoe dat volgens jou werkt?
Ja, ik denk dat wij allemaal in onszelf een stuk intuïtie noem ik het misschien wel. Misschien noem jij het onderbewustzijn, intuïtie, denk ik een beetje hetzelfde. Maar het weten diep in jou wat goed voor je is en wat niet goed voor je is. Als je daar meer naar zou luisteren, dan zou dat voor jezelf het leven al zo'n stuk beter en mooier en stabieler en prettiger maken. Dus ik denk echt dat als je meer incheckt op je intuïtie, op je gevoel, dat je echt andere keuzes maakt. Dan kom ik weer terug op die keuzes die je met je hoofd en met je hart maakt. Dat zijn de mooiste keuzes. Maar het is ook, en dan gaat het er gewoon ook over of je dat je even incheckt hoe moe ben ik. Hè? Dat je dan vervolgens even gaat zitten. Maar we zijn zo gejaagd gaan leven.
Geprogrammeerd bij
ja, me. Ook. Ja. Dat je het niet eens meer afvraagt. En ik denk dat als je zelf die vragen meer gaat stellen, dus daarmee het onbewuste meer naar het bewuste haalt, dat je daarmee jezelf verbetert. Maar ga die vragen dan ook eens aan je partner stellen of aan je kinderen. Of aan degene die je tegenkomt. Hoe tof zou dat zijn?
Is het misschien ook een reden dat toch ik noem het bijna een trend, spiritualiteit. Het speelt al een tijdje, maar dat alle boeken over yoga en meditatie, alle programma's, alle apps die hierover gemaakt worden, ja, dat wordt enorm natuurlijk, dat groeit en dat wordt groot. Zijn we als mens daar echt naar op zoek?
Ik denk dat het onrust is. Hè? We zijn op zoek naar rust versus de onrust die we ervaren. De rust versus de gejaagdheid. En ik denk dat er één heeft daar veel meer behoefte aan dan de ander. Ik kan het zelf ervaren, ik het spiritualiteit bij God. Voor mij, ik ben een gelovig iemand. En ik heb ook echt wel dat transcendente ervaren, dat overstijgende, dat je onderdeel bent van een groter geheel. En dat doet heel veel goed aan de betekenis die je aan het leven geeft. Dat is echt heel tof eigenlijk.
Dus dat grote geheel, dat betekent eigenlijk, als ik het een beetje mag omschrijven, dat alles met elkaar verbonden is.
Ja, Ja, en dat er nog iemand is die groter is dan jij en voor je zorgt. En dat ik daardoor een geliefd kind ben, is echt heel prettig. Ik denk dat het al heel belangrijk is hoe je opgroeit, hè? Die veilige haven thuis. Als je geliefd bent, dan heb je een soort van bodem in je bestaan. Ja. En dat is ook zelf iets waar ik heel dankbaar voor ben. En bij mij zit er achter die bodem nog een bodem. En dat maakt wel dat ik een hele stevige basis heb. En ik denk dat ik daarom ook wel 2 keer het ziek zijn van mijn man heel goed heb kunnen verdragen, verduren. En daar ook gewoon mijn lessen uit heb kunnen leren. Het kunnen inpassen in mijn levensverhaal. En als je het kunt integreren en er betekenis aan kunt geven, dan ben je wel een gezegend mens. Ja. Als je dat van negatief naar positief kan ombuigen, ja. Dat heb je zelf ook ervaren.
Ja, ik vind het mooi dat je zegt dat je er betekenis aan kunt geven.
Ja.
Dat maakt het leven soms een stuk eenvoudiger.
Ja.
Als je dingen gewoon kunt benoemen en daar ook een betekenis aan kunt geven.
Maar dat, dan heb je de zin
in
van.
In plaats van alles en iedereen om je heen de schuld te geven.
Oh ja, ja, ja. En wat misschien soms ook een periode even nodig is, ja, hè, om dingen van je af te deel. Maar als je daaraan voorbij kunt gaan, ja, dan word je gelukkiger, hè?
Ja.
Dat weet je.
Ja, ja, je woont in Barneveld. Ja. En Barneveld is ook wel een beetje bekend als de Bible Belt.
Zeker.
Je noemde net het woord geloof. Speelt een grote rol in jouw leven.
Ja.
Jouw bedrijf. Ja. Ik ga weer even een stap verder. Uiteindelijk ben je voor jezelf begonnen.
Ja.
Je hebt je carrière als directiesecretaresse losgelaten. Je bent jezelf gaan ontwikkelen.
Mm-hmm.
Je hebt cursussen, trainingen gevolgd. Ja. Je hebt boeken gelezen.
Ja.
Die jou allemaal
hebben
geholpen om uiteindelijk je eigen bedrijf op te richten.
Ja.
Jouw bedrijf INC.
Ja, Inc.
Inc.
Ja.
Dat staat voor.
Dat heeft eigenlijk een dubbele betekenis. Dat staat voor Inc. staat voor in Christ. Dus de manier waarop ik in het leven sta.
Ja.
Wat niet per definitie altijd in mijn sessies naar voren komt hoor. Helemaal niet. Ik sluit aan bij die ander daarin. En voor increase. Dus het vergroten van welzijn. Ik denk echt dat het mijn quest is, mijn missie, mijn. Dat is wie ik ben. Ik wil met een ander meeleven. Meelopen is denk ik het beste woord. Om welzijn te vergroten. Ik wil dat echt heel graag. En dat doe ik vanuit verbondenheid. Ik wil er graag naast staan. Dat is zo'n allemachtig mooi vak.
Ja. En dan hebben we welzijn.
Ja.
Een hoop mensen hebben het over welvaart. Dat is natuurlijk totaal iets verschillends. Hè?
Ja. Ja, ik denk dat welvaart prettig is hoor. Ik bedoel, ik geloof dat je kunt ongelukkig zijn zonder geld of met geld. Dan ben ik toch liever ongelukkig met geld, toch?
Ja. Ja,
ik bedoel, laten we dat even buiten kijf stellen. Maar welzijn is echt veel groter dan welvaart.
Ja.
Ja, dat is niet te vergelijken.
Je ziet ook veel mensen in welvarende landen met een heel laag welzijn.
Ja, verdrietig.
Dus welvaart zorgt vaak ook voor een laag welzijn.
Ja. Als daar al je energie naartoe gaat, als al je energie naar spullen gaat, dan geeft dat nooit de bevrediging die we als mensen ten diepste verlangen. Want wat we willen is verbondenheid. Betekenis geven aan dingen. Niet, kijk, een leuke auto. Ik heb zelf Fiat 500, ik ben er gek op. Echt gek op mijn autootje. Maar het is natuurlijk niet, als die weggaat, ga ik niet een rouwproces in.
Nee.
Echt niet.
Nee. Hey, en dat wat je had het over haast, hè?
Ja.
Haast heeft vaak ook met welvaart te maken.
Ja.
Heb jij geleerd om te onthaasten?
Ja. Ik zit wel hoog in mijn energie. Ik doe graag veel dingen. Dat vind ik heel erg leuk om te doen. Maar ik heb ook geleerd, en daar is Jeroen echt wel een leermeester voor mij in geweest, om te onthaasten, daar tegenover te stellen. Want ik heb dat ook nodig om weer tot nieuwe ideeën te komen. En dus moet ik mezelf soms ook wel dwingen hoor. Tot een middagbank of Netflix. Maar ik merk toch iedere keer weer dat ik daarna weer op nieuwe ideeën kom. Nou, zo is coronatijd met minder sociaal contact. Is voor mij ook wel de aanleiding geweest om 2 nieuwe dingen op te starten. Waar ik nu hartstikke blij mee ben. Dus ik heb het zeker ook nodig.
Ja. De kracht van rust. Ik heb het boek thuis liggen. De kracht van stilte, de kracht van rust.
Mm-hmm.
In rust ontstaan vaak de mooiste dingen.
Ja, ja.
En in rust vindt vaak ook je creativiteit wordt ook in met name in rust enorm aangewakkerd.
Ja, ja, klopt. Ja. En dat had ik dus met... Ik dacht, ik wil nog wat plezier aan mijn leven toevoegen. Want ik vind, als coach moet je natuurlijk wel zelf in balans zijn. Hè? Ja. Want anders vind ik dat gewoon een no-go. Practice what you preach, sister, zeg ik dan zeker tegen mezelf. Dus ik dacht, ik wil wat plezier toevoegen. Want ik heb een serieus vak. Maar ik werk heel graag met mensen samen. Dus toen ben ik met twee vriendinnen Hubbub begonnen. En dat is een webshop. En dat gaat over... We gaan artikelen verkopen. Dus, nou, we verkopen al een paar artikelen. Maar het gaat om aanzetten tot actie. Tot verbinding. Ja, en dat is gewoon iets waar we ongelooflijk veel plezier in hebben. Leuke fotoshoot doen we ervoor. En we hebben dromen daarin. Dat als we echt geld daarmee gaan verdienen, dan gaan we naar Ibiza. En onze werkbijeenkomsten doen we ook. Sluiten we af met een wijntje. Weet je, even gezellig meiden onder elkaar.
Muziek erbij.
Ja, weet je, het hele plaatje. Ja. En ik denk dat plezier trouwens echt onderbelicht belang is in het leven van mensen.
Ik herken dat wel. Bij mij op zich niet, want muziek speelt, en daar komen we op het einde van de podcast aan toe. Muziek speelt altijd een belangrijke rol in mijn leven. Feestjes spelen een belangrijke rol.
Ja.
Met name ook op feestjes muziek draaien en mensen in beweging zetten. Heb
ben
ik ontzettend veel gedaan. Ik noem mezelf geen DJ, ik noem mezelf gewoon een plaatjesdraaier. De man die weet wanneer hij het juiste plaatje op het juiste moment moet draaien.
Oh, dat tof.
Daar gaat het uiteindelijk om die energie die je overbrengt.
Ja.
Ik zie muziek ook meer als energie. Muziek kan je energie geven. Dus ik zeg ook vaak van, joh, als je even wat lager in je energie zit, creëer gewoon jouw ideale Spotify-lijst met echt die liedjes die iets met je doen, die je raken, die je bezielen, maar die ook energie geven. En pak dan op een moment dat je je even wat minder voelt, pak dan die hoofdtelefoon of dat oordopje of ga gewoon lekker in een ruimte zitten en draai die muziek, want dat doet zoveel met je.
En daar zou ik dan eigenlijk aan toe willen voegen, ga eerst even zitten en probeer te voelen wat maakt dat je niet goed in je energie zit. Maar daar sluit je vast bij aan. Om dan vervolgens kan je ervan weer afstand van nemen. Hè? Want gevoel wil gevoeld worden. Pas dan laat het je los. Jij kunt gevoel niet loslaten. Als jij en ik een knop hadden waardoor we gewoon verdriet om konden zetten naar blijdschap. Nou, dan hadden we een goudmijn te pakken.
Dan hebben we echt een goudmijn te
pakken. Ja. Maar je moet het eerst voelen.
Ja.
En dan laat het je los.
Ja. Mooi. Nou, je bent wel een actieve vrouw. En de coronaperiode heeft ervoor gezorgd dat veel nieuwe dingen zijn ontstaan. En dat we ze toch anders zijn gaan denken. En dat we toch weer creatiever zijn geworden. En allemaal wel met een bepaald doel uiteindelijk. Ja. Om toch jouw boodschap en jouw missie naar buiten te brengen.
Ja, klopt.
En dat wil je natuurlijk onder zoveel mogelijk mensen wil je dat doen. Want dat gun je iedereen.
Mm-hmm.
Je hebt ook een training ontwikkeld en die heet 7 keer voelen.
Ja, inderdaad.
En dan denk ik het woord 7, of het getal 7, dat heeft natuurlijk al iets christelijks, iets vanuit de Bijbel.
Ja.
Met de vissen en de broden. En,
ja, het getal van de volheid inderdaad.
Juist. Ja. Kun je ons eens meenemen in dat 7 keer voelen? Ik bedoel, je schrijft hier heel mooi, het probleem is, je weet niet wat je voelt. Je maakt keuzes op basis van je verstand. Je leeft op de automatische piloot.
Mm-hmm.
Je doet je ding.
Ja.
En jij komt met een aantal oplossingen die jou in jouw 7 keer voelen hebt verpakt, neem ik aan.
Ja, klopt helemaal. Wat mijn missie is dat mensen dus meer gaan inchecken op hun gevoel. Om die te laten meewegen. Nou, ik las het boek Goed Voelen van Harry van der Pol en Michelle van Dusseldorp. En dat pakte mij echt. En dat ging over 7 basisemoties.
Ja.
En toen dacht ik, dat heb ik een tijd geleden gelezen. En net als veel boeken die ik lees, soms raakt het me en dan wil ik daar wat mee. Want ik heb altijd wel erg de neiging om dat dan weer door te vertellen. En hiervan dacht ik, dit zijn basisemoties. Je leert op school dat er 3 primaire kleuren zijn. En dat als je die mengt, krijg je alle andere kleuren. Maar ik heb volgens mij nog nooit op school geleerd dat er 7 basisemoties zijn waaruit al mijn gevoelens voortkomen. Dus ik vind het een soort van basale kennis die iedereen zou moeten hebben. Welke emoties zijn dat dan en wat willen ze teweeg brengen? Wat willen ze in beweging zetten? En dus ben ik van alles gaan verzamelen over die basisemoties. Dus filmpjes, woordenschat verhogen, een stukje theorie. Maar ik ben vooral ook heel veel vragen gaan stellen van, joh, hoe zit dat bij jou? En die stel ik dus in die e-learning. Hoe zit dat bij jou? Hoe was je als kind? Hoe pas je het nu nog toe? Als je het bijvoorbeeld over nieuwsgierig hebt. Dat is de eerste basisemotie. Die zit meest aan de buitenkant. Nou, hoe zorg je er nou voor dat dat stukje in jou getriggerd wordt? Nou, bij jou is dat ook lezen, hè? Net als ik. Dan lezen we dat nieuwe boek en dat doet toch wat met je. Hè? Het zet je in beweging om jezelf te ontwikkelen. Daar word je blij van. En dat mag je dus ook bewust opzoeken. Sterker nog, volgens mij ben je het bijna aan jezelf verplicht om het op te zoeken in je leven. En zo moet je eigenlijk ook weten waar bijvoorbeeld schaamte, wat dat doet met jouw leven. Waar schaam je je voor? En wat heeft dat dan willen bereiken in je leven? Want schaamte die helpt je om goed te kiezen en het waarschuwt je. Maar luister je er dan naar? Of negeer je het? Ja, ik hoop gewoon heel erg dat de mensen die e-learning volgen, dat ze daadwerkelijk een helere mens worden. Dus van met hart en ziel verbonden. Ja, dat lijkt me heel tof.
Mooi.
Ja.
Mooi. Dus nieuwsgierigheid is...
Is er één.
Ja. Schaamte is er één.
Ja.
Kun je misschien nog even de vijf andere gewoon eens benoemen? Ja. Ik ben gewoon nieuwsgierig.
Ja, nou, blijdschap. Want dat brengt je energie en ontspanning. Boosheid, die helpt je om grenzen te bewaken. Angst, dan moet je dus echt oppassen en nadenken over of je dat wilt. Verdriet, dat is voor verwerken en zorgt voor empathie. Dus samen met nieuwsgierigheid, walging heb ik nog niet gezegd, zorgt dat je op afstand blijft. Dus het heeft een hele duidelijke functie. En dat is allemaal in jou gelegd, hè? En jou in mij. En wij zijn ongelooflijk druk met ons hoofd.
Ja, ik herken het, ja.
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 Maar we hebben ook deze waardevolle schat binnen ons, binnenin ons. Het zou toch tof zijn als we daar meer gebruik van gaan maken.
Zeker. Uiteindelijk heb je twee emoties in het leven. De een is natuurlijk angst.
Ja.
En de andere is liefde.
Ja. Ja, drijfveer.
Het is bijna, denk ik, niet mogelijk om alleen maar vanuit liefde te leven.
Nee.
Dat zou natuurlijk een utopie zijn. Want
ja,
we hebben allemaal onze angsten.
Ja.
Onze onzekerheden.
Ja.
Onze reacties op dingen die in ons leven gebeuren.
Ja.
Maar het is wel heel mooi om met deze zeven aan de slag te gaan. Dat je mogelijkerwijs steeds meer vanuit liefde gaat leven.
Ja.
Is dat ook waar je naartoe wilt?
Ja, want ik denk, wat zou er gebeuren als je niet bang bent? Hè? Welke stappen neem je dan wel? Want ja, angst kan een hele goede raadgever zijn. Dan heb je er ook naar te luisteren. Maar heel vaak is angst geen goede raadgever. Want dan is het opgestapeld, oud zeer bijvoorbeeld, waaruit je nog reageert. Of het zijn ervaringen die je hebt meegemaakt, die je zijn overkomen, maar die niet daadwerkelijk voor jou in het hier en nu nog bedoeld zijn. Maar je reageert nog wel vanuit daar. Ja, en dan is het natuurlijk fantastisch als je vanuit liefde mag gaan handelen.
Ja. Dus dat zijn eigenlijk die trauma's?
Ja, bijvoorbeeld.
Ja.
Ja.
Die veel mensen hun hele leven...
Ja, nou, weet je, als je een gevoel gewoon doorleeft, als je hem laat voortduren, dan duurt hij iets maximaal 1,5 minuut, geloof ik. Maar als je hem halverwege blokt, dan slaat hij op in je lijf. En dan kan hij echt zich vastzetten. Zo kan je bijvoorbeeld 1 keer als kleutertje bijna zijn aangereden door een auto. En als je dat in je lijf hebt opgeslagen, dan kan het gebeuren dat je op 35-jarige leeftijd nog bang voor auto's bent. Ja. Terwijl dat natuurlijk geen reële angst meer is.
Of die bijt van die hond.
Of die bijt van die hond, inderdaad.
Ja.
Dat soort dingen.
En vervolgens je hele leven bang zijn voor honden.
Ja.
Terwijl dat hele lieve beesten zijn.
Ja, ja, ik ben gek op. Ja. Maar dat is waar. En dat is zo jammer, dat als je vroeger iets gebeurt, dat je er in het hier en nu nog dezelfde emotie bij ervaren.
En wat voor rol speelt de buitenwereld daarin? Want vaak wordt dat dan, stel je wordt als kind, word je een keer door een hond gebeten.
Ja.
Dan is het toch vaak dat moeder ineens reageert van, joh, oh, honden zijn gevaarlijk. Dus onbewust speelt de buitenwereld daar ook nog een belangrijke rol.
Ja, heel zeker. Ja, ja. En dat is dus belangrijk om trauma-sensitief te reageren. En dat betekent dus dat je tegen een kind dan op dat moment geen preek afsteekt, maar dat je er eerst op je hurken naast gaat zitten. Dat je een hand... Wat zul je geschrokken zijn? Stilstaan bij de emotie. Want het is ook enorm schrikken. als de beet niet erg is natuurlijk, dan mag er eerst echt aandacht voor die schrik zijn. En dan is het normaal dat je huilt. En het is ook normaal dat je er gevoel bij hebt. Dus je hoeft dat niet te sussen, de hond hoeft niet weg. Ik denk dat er heel veel reacties altijd gaan zitten in wat er omheen is. Dat ze heel kwaad worden bijvoorbeeld op degene met die hond. En dat leidt natuurlijk allemaal af van het kind wat gewoon geruststelling nodig heeft. Want wij kunnen als mensen heel veel aan, hè? Als er iemand naast je staat die even je hand vasthoudt. Want we hebben die verbondenheid wel nodig.
Mooi.
Ja.
Daar zit misschien wel de grote oplossing voor veel problemen
ja.
in de wereld.
Empathie.
Ja.
Echt. Ja.
Mooi.
Empathie.
Wat ik ook heel erg empathisch vind, wat ik op jouw website las. Ik hanteer een inkomensafhankelijk tarief en zo hoop ik voor iedereen betaalbaar te zijn.
Ja. Ja.
Waar komt dat vandaan?
Beter goed gejat dan slecht bedacht is daarvan het motto. Hè? Een man die je kent, Tom van Veldhuizen, die heeft ook een coachpraktijk en die deed dit. En dat mocht ik van hem hebben. En toen dacht ik, de diepe gedachte hierachter vind ik prachtig. Want ik wil inderdaad voor iedereen betaalbaar zijn. En dat betekent dus inderdaad dat als je weinig inkomsten hebt, dat je ook bij mij terecht kan. En als je een goed lopend bedrijf hebt, dat je ook bij mij terecht kan. En juist die afwisseling is ook eigenlijk prachtig hoor. Betekent dat ik soms weinig betaald krijg? Ja, klopt. Betekent dat ik dan minder leer? Nee. En ik weet dat Edward, waar we het straks natuurlijk over hadden, 2 jaar geleden met kerst aan mij vroeg. Hij stelde zo die vraag, wat wil je bereiken volgend jaar? En toen zei ik tegen hem ook, ik wil wijzer worden. En dat is ook echt wat ik wil. Ik wil echt wijzer worden. En toen mocht ik ook Deep Democracy gaan volgen. Dat is ook zo fantastisch. Dat heeft echt iets met mijn denken gedaan. De wijsheid van de minderheid. Dus het is een besluitvormingsmethode, maar het houdt zoveel meer in. Het gaat ook echt over wat de waterlijn is in gesprekken en hoe je die kan laten zakken met groepen, maar ook zo tussen jou en mij bijvoorbeeld. Hoe trek je het meer naar het bewustzijn? Nou, dan komen we eigenlijk weer terug op het onbewuste en bewuste. En ook dat als er dingen maar onder die waterspiegel blijven, dat het eerst kleine visjes zijn, maar dat kunnen haaien worden, omdat ze mensen willen gehoord worden. Aandacht, empathie en aandacht is het misschien wel samen. Laten we eens echt luisteren naar elkaar. Want er zit wijsheid in de minderheid.
Ja. Ik luister graag naar je, Christel. Mm. Ja. Je zit hier zo rustig en je praat zo duidelijk en zo vol met liefde. Dat vind ik echt mooi om te zien.
Dank je wel.
Ik denk dat het ook mooi is om naar te luisteren. We hebben het over dat 7 keer voelen gehad.
Ja.
Je bent een paar nieuwe dingen aan het ontwikkelen.
Ja.
Laat ik de vraag ook eens stellen, maar dan op een andere manier. Mm-hmm. De vraag die Edward aan jou stelde.
Ja.
Waar wil jij volgend jaar om deze tijd staan? Maar ik vraag hem niet op deze manier. Maar wat is jouw droom? Als je jezelf even mee in de toekomst neemt. Waar liggen jouw dromen en verlangens?
Ja. Ik heb wel echt wel een verlangen dat 7 keer voelen door veel mensen gekocht wordt. Ik heb ook het prijs laag gehouden. In de hoop dat dat ook aantrekkelijk wordt voor mensen. Maar ik hoop dat ze het ook daadwerkelijk gaan doen. Dus mijn verlangen is wel echt om mensen te inspireren. Dat is sowieso mijn verlangen. Mensen te inspireren tot inchecken. Tot voelen. 7 keer voelen. 68.000 keer te voelen.
Maar je zult ze eerst moeten opleiden.
Ja, en dat hoop ik dus met die...
Want op het moment, dat heb ik onlangs weer geleerd. Ik vind het ook heerlijk om mensen te inspireren met mijn energie, met mijn aanwezigheid. En mensen in beweging te zetten. Maar op het moment dat mensen nog niet weten wat ze ermee moeten, is het ook heel moeilijk om mensen in beweging te zetten.
Ja.
Dus je zult ze eerst toch moeten opleiden, moeten bewust maken.
Ja.
Dus er gaat wel iets aan vooraf.
Ja, dat klopt. Ja. En daar probeer ik wel op mijn socials mee bezig te zijn.
Ja.
Want wat me bijvoorbeeld eigenlijk zelf alweer verbaasde. En je krijgt natuurlijk een soort van blindheid, hè, op je eigen praten en op je eigen doen. Is dat het voor een aantal mensen niet duidelijk is. Is dat je op emoties geen invloed hebt. Maar wel op de behoefte die eronder ligt. Dus als je een emotie ervaart, hoef je eigenlijk alleen maar de vraag te stellen. Wat is de behoefte die eronder ligt? En is die vervuld of onvervuld? En dan heb je 10 basisbehoeftes. Dus stel nou dat iedereen dat rijtje op de koelkast had hangen. Hoe tof zou het zijn. En dat je gewoon even checkt. Zijn mijn behoeftes vervuld? Want daar heb je invloed op. Hè? Daar kan je iets aan doen.
Zeker.
Je kan gewoon zorgen dat je, als je een dag nog niemand gesproken hebt, je kan iemand opbellen. Ja. Je kan ergens naartoe gaan. Daar heb je invloed op.
Je kunt nieuwsgierig zijn naar iets nieuws.
Ja. Ja. Ja, zoek wat bij je past.
Want je kunt elke dag, ben je in staat om iets nieuws te doen. Iets, en dat kan heel klein zijn, maar iets doen wat je nog nooit gedaan hebt. En dat maakt het leven wel heel rijk, zeg ik altijd.
Als jij
Want we leven toch vaak in die sleur van altijd maar weer hetzelfde. Ja, 's ochtends opstaan, naar je werk, 's avonds thuiskomen. Maar het is zo leuk om elke dag te proberen om iets nieuws te ontdekken.
Ja.
En dan is het maar heel klein. Ik bedoel, naar een plek gaan waar je nog nooit geweest bent. Ik bedoel, het is heel simpel, hè?
Ja.
Dus ja, wat jij zegt, dat ben ik helemaal met je eens. Als dat bewustzijn binnenkomt, dat zou fantastisch zijn. Dus dat is uiteindelijk wel jouw verlangen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ik denk dat we allemaal dat verlangen hebben. Ik weet ook dat het in ons vak altijd heel belangrijk is om het niet te willen om zoveel mogelijk mensen jouw product te verkopen.
Nee.
Maar dat je mensen verkoopt op hun eigen verlangen.
Ja.
En op hun eigen droom. Want we hebben allemaal dromen als mens.
Ja.
Alleen jouw droom is anders dan mijn droom.
Ja.
En de droom van whatever is weer anders dan onze droom. Dus ik denk dat het heel goed is dat we leren ook in te checken op iemand anders zijn droom en op iemand anders zijn verlangen.
Ja, dat klopt. Ik weet niet of ik dat echt doe. Want ik zit nog best wel in mijn eigen stukje.
Ja.
Dus we gaan beleven of mensen hier behoefte aan hebben.
Ja, maar je bent wel al een hele mooie reis aan het ontwikkelen. En je staat ook al ergens voor. En wat is jouw boodschap aan de wereld?
Mijn boodschap is, je hebt meer mogelijkheden dan je denkt. Word je bewust daarvan. Ga voelen. Ga alsjeblieft voelen. Onderzoek je behoeftes. Doe er wat mee. Word gelukkiger. Word een heel mens. Ja, dat.
Ja, op zoek naar geluk.
Ja.
Zei Andy de Praatjesmaker vorige week in mijn podcast.
Ja.
Die een verhaal hier hield waar af en toe mijn hart van oversloeg.
Ja.
Een leven vol drugs en drank. Ja. En uiteindelijk een mentor bij het ware gezicht. Door uiteindelijk zijn masker afgezet te hebben. En echt ontdekt te hebben wat bij hem echt voelt.
Mm-hmm.
En dan denk ik ook als je hele leven bent gevoed door verkeerde dingen. Mm-hmm. Tussen aanhalingstekens. Ja. Ook dan kun je die stap nog nemen.
Ja.
En ook dan kun je een verschil maken in het leven van iemand anders. Door datgene wat jij hebt meegemaakt, om daar toch je kwetsbare kant van durven te laten zien. En daarmee kun je natuurlijk andere mensen enorm helpen.
Ja.
Mooi.
Zeker.
Wat ik ook altijd wel even mooi vind om aan te kaarten. Wat zeggen anderen over Christel? En ik heb hier gewoon eventjes opgeschreven wat mensen over jou zeggen. En ongetwijfeld weet je het zelf ook, maar ik vind het altijd leuk om jou eventjes dat gevoel mee te geven wat mensen over jou zeggen. Ik heb 35 jaar afhankelijk geleefd van de waardering en goedkeuring van anderen. Ik heb veel afwijzing gekend. Samen met Christel ben ik stapje voor stapje dwars door die pijn en afwijzing heen gegaan en mocht ik voor het eerst in mijn leven ervaren dat ik gewoon mag zijn.
Ja.
Ik ben waardevol en geliefd. Wat een oase. Christel heeft met alle liefde, respect, geduld en toewijding deze reis met mij gemaakt. Het voelde veilig en ik ben haar enorm dankbaar.
Ja.
Dat is toch mooi als mensen dat over je zeggen?
Ja, dat is. Hm? Maar het is nog mooier dat zij het bereikt heeft.
Juist.
Echt.
Ja.
Echt.
Je doet zoiets samen. En uiteindelijk zeg ik altijd... Nee, de persoon die dit over jou geschreven heeft... het uiteindelijk toch alleen gedaan.
Ja, echt hoor.
En jij hebt haar hand of zijn hand vastgehouden.
Ja, klopt. Maar die persoon doet het zelf. En dat zij dat nu ervaart... Ja, dat is... Ja, dat maakt me wel heel gelukkig.
Ja, dat maakt een mens gelukkig, hè?
Ja, echt. Ja.
Zorgen voor doorbraakmomentjes in het leven van een andere. En ik bedoel, elk doorbraakmomentje is weer een stapje op weg naar een volgend doorbraakmomentje. Ja. Mm-hmm. En ook daarin, tussen die twee doorbraakmomentjes, gebeuren ook misschien weer dingen die je niet wilt of die je niet verwacht had.
Ja.
Maar die doorbraakmomentjes in je leven zijn enorm belangrijk.
En dat ik daar dan soms getuige van mag zijn, dat maakt het wel echt het mooiste vak van de wereld, hoor.
Kijk.
Ja.
Nou, dat vind ik mooi om te horen, want ik ben ook een beetje aan dit mooie vak aan het proeven. Ook vanuit mijn onderbuikgevoel, vanuit mijn urgentie.
Ja.
En ook vanuit mijn ervaring, kennis, wijsheid, kwetsbare momenten en doorbraakmomenten.
Ja.
En het is inderdaad heel bijzonder als je ziet dat je iets teweeg kunt brengen in het leven van iemand anders.
Ja.
Heel mooi.
Nou, dat geeft ook betekenis aan mijn eigen leven. Hè? Ja. En ook aan dat van jou, denk ik. Dat je dat mag bijdragen. Dat je dat in de wereld mag doen.
Zeker. Kijk, ik doe dat natuurlijk ook met mooie kleding.
Zeker.
Ik zeg, als je jezelf mooi kleedt, dat geeft vaak ook alweer een gevoel. Maar dat is echt met name enorm... buitenkant, wat ook heel belangrijk is in de wereld. Ja. Ook om veel mensen te bereiken, om mensen aan te trekken. Hoe belangrijk is het om jezelf gewoon goed te verzorgen en goed te kleden. Maar met name die voeding van je ziel en van je hart.
Mm-hmm.
En die reis van je hoofd naar je hart, om daar een stukje begeleiding in te mogen geven vanuit je eigen levenslessen. Dat is wat mij het gelukkigst maakt.
Ja, mooi. Ja. Nou, er staat dan ook nog een heel mooi jasje omheen gehangen wordt.
Het is een stukje maatwerk. Ja. En ik zeg altijd, successen zijn ook meetbaar.
Ja.
Dus ja, mijn tailoringprogramma, ik denk dat dat ook meetbaar is. Meten is weten. Maar het belangrijkste is gewoon stappen nemen.
Ja, maar ik was ook onder de indruk van... We hebben het straks aan het begin even over jouw programma gehad.
Ja.
Ik was er onder de indruk van. Dat heb je heel mooi opgezet. Gaat ook diep.
Daar heb ik ook iemand bij gevonden die mijn hand heeft vastgepakt.
Ja, mooi.
En die mij de inspiratie heeft gegeven om dit uit te werken.
Ja. Samen is beter.
Samen is beter. Muziek, Christel.
We
hadden het er al even over. Ja. Het leven is tenslotte ook een feestje.
Zeker.
En daarin speelt muziek wat mij betreft een hele belangrijke rol. Want muziek, muziek is niet alleen... muziek, maar het zijn vaak ook mooie verhalen. Het zijn de melodieën. Mm-hmm. Er zit zoveel in muziek verscholen.
Ja.
Wat mensen raakt, wat mensen beweegt, wat mensen doet huilen, wat mensen doet lachen, wat mensen doet dansen.
Ja.
Is er een nummer waarmee jij straks deze podcast wil eindigen?
Ja, ik heb heel erg getwijfeld, want eerst ging mijn hart ook wel uit naar het lied van Maan, Ze huilt maar ze lacht. Die zit ook in de e-learning, omdat ik die gewoon heel... Ken je het lied? Zij heeft zo'n mooie stem en een hele pure tekst.
Mooi klein liedje.
Ja. Oh ja, en ze loopt door een wereld die niet aardig voelt. Onbedoeld zegt ze dingen die iedereen altijd al zegt, want nooit gaat het slecht, altijd oké, en ze lacht, ze huilt, maar ze lacht.
Ja.
Dat dubbele daarin, hè? Wat we aan de buitenkant laten zien, maar wat intern speelt, vind ik waanzinnig mooi aan dit lied. Maar ik heb toch gekozen voor Lauren Daigle, You Say. Vind ik ook heel mooi qua toonhoogte, qua opbouw, qua intensiteit. En daarin gaat het zo van dat ze blijft vechten met die stemmen in haar hoofd die zeggen dat ze niet genoeg is. En dat is natuurlijk iets wat ik vaak in de praktijk tegenkom. Dat mensen in hun hoofd maar horen dat het niet oké is. Dat ze niet voldoen. En dit lied gaat dan ook zo over dat ze gaat geloven. En zij gelooft ook dat God daarin haar ondersteuner is. Dat ze zijn kind mag zijn. Maar ook dat ze goed is zoals ze is. En ik denk dat is ook wat ik zo graag bij mensen naar boven wil halen. Dat je goed bent zoals je bent. Dat je uniek gemaakt bent. Dat je mag zijn wie je bent. En als je dat gaat geloven, I believe. Ja, dat. Gewoon dat.
Mooi. You Say van Lauren
Daigle.
Daigle.
Ja.
Nou, ik ga hem straks opzoeken en ik ga ervoor zorgen dat we dit mooie gesprek, mm-hmm, wat wij met elkaar hebben gehad, dat we dat beëindigen met deze mooie muziek, ja, waarin echt ook een mooie boodschap verpakt,
ja,
zit.
Ja.
Luister ernaar, doe ermee wat je ermee moet doen. Christel, ik vond het bijzonder, deze ontmoeting.
Ik ook.
Ja.
Ik ook.
En ik vond het ook een heel mooi gesprek. En ik denk dat er heel veel mooie lessen in zaten.
Ik hoop het.
Jouw 7x voelen, stappenplan, jouw, mm-hmm, programma. Maar nog veel meer mooie dingen die ik vandaag van jou gehoord heb. Mm. Ik vond het heel waardevol en ik wil je hartelijk bedanken.
Ik jou ook.
Dat je mijn gast bent in, ja, de Tailored Man in Blue It Is You podcast. Volgende week uiteraard weer een inspirerende podcast met een inspirerende man. Ik heb zijn boek hier voor mij liggen, Het overweldigende effect van 1% meer bewustzijn. Dus ook volgende week gaan we toch een beetje die bewustzijn weer in. Maar ik denk dat we het ook over veel meer andere dingen gaan hebben. Ik kijk er in ieder geval enorm naar uit. Voor nu wil ik je hartelijk danken naar het luisteren van dit boeiende gesprek, dit mooie gesprek met Christel van Lunsen. Volgende week ben ik er weer. En zoals je van mij gewend bent, sluit ik af met de woorden: verbind, leer, inspireer, groei met stijl in je pak en word de teler over je eigen leven. Ciao.